En met deze prachtige muziek wil ik u van harte welkom heten, ook mensen die meekijken en meeluisteren via de uitzending, en ook aan alle bezoekers. En we willen ook graag vandaag Nadine van Parijs van harte welkom heten. Zij is lid van de gemeente van Brugge en zij zal vandaag de overdenking verzorgen. En we zijn uiteraard heel erg benieuwd. Dan heb ik enkele aankondigingen voor jullie, namelijk dat de trektocht van dit weekend helaas is uitgesteld. Het was georganiseerd voor de plus 12-jarigen en hun leiding. En wegens omstandigheden van het weer kon het natuurlijk niet doorgaan. ADRA organiseert de ganse maand september de ADRA Home Run. En u kan daaraan deelnemen door onze jongeren te sponsoren en zo actief mee te helpen om te zorgen dat iedereen onderwijs kan krijgen. Voor meer informatie kan u kijken op de website van ADRA en u kan uiteraard ook terecht bij de jeugdleiding. En op 8 oktober vindt de ESDA-dag plaats te Hasselt en het wordt een foldernamiddag. Het startmoment is tussen 14:30 in de namiddag. Wenst u hier zich aan deel te nemen, dan moet u zich opgeven en dit kan voor 20 september bij de Advent-website. Dan wens ik u allen een gezegende Sabbat en wil ik u graag voorlezen uit een psalm. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u. Alleen u bent mijn kracht, mijn schild. Aan u alleen geef ik mij geheel. Dan wil ik u graag uitnodigen om recht te staan zodat we samen kunnen bidden. Ja, lieve Vader in de hemel, wij danken u voor deze Sabbat en dank u dat u ons samenbrengt hier in ons midden en dat wij u samen kunnen eren als onze Heer en Koning van ons leven. Ja, want u bent in ons leven, elke dag steeds weer. En u vult ons met uw liefde en u geeft ons uw genade. Ja, zelfs uw Zoon heeft u ons gezonden om tussen ons te leven en om meer van u te leren om dichter bij u te komen. Ja, dank u, Vader. Vul ons vandaag ook met uw Heilige Geest, want onze hoop is op u gesteld. En wees als eregast in ons midden. Zegen zo dadelijk de woorden van Nadine, die de overdenking zal geven, dat deze woorden ons mogen raken, maar vooral in relatie met u dichter naar u mogen brengen. Wees met ieder van ons en geef dat wat we nodig hebben, want u weet wat we nodig hebben. En wij vertrouwen erop. Vader, we leggen alles in uw handen neer en vragen ook uw zegen over de gaven die straks worden verzameld, dat zij mogen gebruikt worden tot opbouw van uw werk. Dit bidden wij uit liefde voor u en in Jezus' naam. Amen. Dan zullen we nu een lied zingen.
Ja, jullie mogen blijven staan. We gaan samen starten met een oud traditioneel lied. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Laten we door zang onze Heer loven en prijzen.
Goedemorgen, dag jongens en meisjes. Hoe gaat het met jullie? Alles goed? Vandaag gaan we een kinderverhaal horen over Mozes. Mozes, de leider die God had uitgekozen. En deze keer luistert Mozes eigenlijk niet zo goed naar God. Gaan we eens kijken wat er gebeurt? Kijk daar, ze. Daar zijn de prenten al. De Israëlieten die reisden al een hele lange tijd door de woestijn. Op een dag kwamen ze dicht bij Kanaan. Mozes die stuurde 12 verkenners naar dat land om te gaan kijken hoe het daar was. Als ze weer terugkwamen, dan zeiden die verkenners: "Wauw, het is een heel mooi land." Maar 10 van die 12 verkenners die zeiden: "We kunnen er niet wonen. Die mensen daar die er wonen, die zijn veel te sterk en eigenlijk kunnen we beter terug naar Egypte gaan." Daarom zei de Heere God tegen hen: "Ik had jullie dat land beloofd, maar jullie geloven me niet. En daarom moeten jullie terug naar de woestijn. Jullie mogen niet in het nieuwe land, maar jullie kinderen, die mogen later wel naar Kanaan gaan. Die mogen daar wel wonen." En daar gaan de Israëlieten. Ze gaan terug de woestijn in. Ze gaan weg van de grens van het nieuwe land. En na een lange, lange voettocht komen ze op een plaats die Kades heet. Daar zetten ze hun tenten op. Plotseling horen ze lawaai in het tentenkamp. En het lawaai wordt steeds luider en luider. Weet je wat het was, dat lawaai? Het waren boze stemmen. Boze stemmen, want de mensen waren niet tevreden en ze riepen: "Wij hebben dorst. Er is geen water om te drinken." Maar geen water, dat is toch nogal een keer gebeurd. En wie heeft er toen voor water gezorgd? De Heere God. De grote groep mensen wordt nog bozer. En ze gaan naar Mozes toe en ze zeggen: "Hey Mozes, weet je het al? Wij hebben alweer geen water, geen druppel. En we hebben dorst. Waarom breng je ons ook steeds naar een plek zonder water? Kun je geen betere plek kiezen? We willen water, want anders gaan we allemaal dood." Er is zelfs geen koren om brood te bakken en geen fruit. Tja, die mensen die zijn allemaal heel erg boos. Wie kan er nu voor water zorgen? Natuurlijk kunnen Mozes en Aaron zelf geen water uit de grond tevoorschijn halen. En ze kunnen het ook niet laten regenen. Dat kunnen ze niet. Maar de Israëlieten die moeten wel drinken, want anders gaan ze dood. De boze mensen gaan steeds harder roepen. Mozes en Aaron die zijn daar verdrietig van. Want de mensen die schreeuwen heel luid tegen hen. En samen gaan Mozes en Aaron naar de tent van God. Voor de tent van God buigen ze heel diep neer en ze zeggen: "Help ons, God, help ons." En dan hoort Mozes plotseling de stem van God. God praat vanuit de tent tegen Mozes. "Mozes, ik zal voor water zorgen. Luister goed, dit moet jij doen. Roep de mensen bij elkaar en spreek dan luid tegen de rots, zodat iedereen het kan horen. En dan zal er water uit de rots komen. Alle mensen en dieren die kunnen dan drinken." Mozes en Aaron die roepen de mensen bij elkaar. En daar komen ze aan, daar komen alle mensen aan. En ze mopperen nog wel steeds. "Bah," zeggen ze tegen elkaar, "bah, wat gaat die Mozes doen? Heeft hij soms water gevonden? Wij zien nog nergens water, hoor." Het volk staat nu bij de rots, samen met Aaron en Mozes. Mozes ziet de boze gezichten van de Israëlieten. "Luister," zegt Mozes tegen dat volk. "Wij zullen water uit de rots laten stromen." En dan tilt Mozes zijn staf op en hij slaat, paf, 2 keer tegen de rots. En stroomt er water uit? Ja, Er stroomt water uit de rots. De mensen die zijn verbaasd. Het is echt heel veel water. Nu kunnen ze allemaal drinken. Alle vaders en moeders en broertjes en zusjes, de oma's en de opa's. Er is drinken voor iedereen. En na een poosje heeft iedereen genoeg gedronken. Dan zegt Mozes... Mozes die zegt, nu hebben jullie drinken, zegt hij. Wij hebben ervoor gezorgd. Maar de Heere God die spreekt tegen Mozes en hij zegt, Mozes, je hebt niet gedaan wat ik heb gezegd. Ik zei dat je tegen de rots moest spreken. En wat heb je gedaan? Je hebt er tegen geslaan. Wel 2 keer. Iedereen heeft dat kunnen zien. Je zei tegen de mensen, wij zullen jullie water geven. Maar dat is niet eerlijk. Dat is niet juist, want je had moeten zeggen, God zal water geven. God die is wel teleurgesteld. Die is teleurgesteld dat Mozes en Aaron niet deden wat hij tegen hen had gezegd. En nu denken de mensen, Mozes heeft voor ons voor water gezorgd. Maar het is de Heere God die hen water heeft gegeven. God wil dat de Israëlieten leren op hem vertrouwen. En daarom moeten Mozes en Aaron het goede voorbeeld geven. En dat hebben ze niet gedaan. Wat jammer. Jammer, hè? Zo zie je, hè, jongens en meisjes, dat ook de grote leiders uit de Bijbel ook al wel eens niet doen wat de Heere God vraagt. Hè? En daar wordt hij wel verdrietig van, hè, de Heere God. Jammer, hè? Gaan we boven, mogen jullie meekomen en gaan we een knutselwerkje maken. Kom maar.
Ja, en na dit kinderverhaal is het weer tijd om samen te zingen. Dus ik wil jullie uitnodigen om op te staan. En met het volgende lied gaan we vragen of God mee hier in de kerk gaat zijn, samen met ons in de dienst.
Met uw glorie, vul dit Goedemorgen allemaal. Ik lees u voor uit Numeri 20, vers 1 tot 13. Numeri 20, vers 1 tot 13. Mirjams dood en het water van Meriba. In de eerste maand kwam de Israëlieten het hele volk in de woestijn van Sin. En ze bleven lang in Kades. Mirjam stierf daar en werd begraven. Toen er geen water meer was, liep het volk tegen Mozes en Aaron te hoop. Ze maakten Mozes verwijten. Waren wij ook maar omgekomen toen een deel van ons volk door het ingrijpen van de Heer stierf, zeiden ze. Waarom hebt u het volk van de Heer naar de woestijn gebracht? Om ons hier te laten sterven met ons vee? Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte en ons naar dit afschuwelijke oord gebracht? Er is hier geen koren, er zijn hier geen vijgenbomen, geen wijnstokken en geen granaatappelbomen. En drinkwater is er ook niet. Mozes en Aaron verwijderden zich van de gemeenschap en gingen naar de ingang van de ontmoetingstent. Daar wierpen ze zich ter aarde. Toen verscheen de majesteit van de Heer. De Heer zei tegen Mozes, neem de staf en roep met je broer Aaron de Israëlieten bijeen. In hun bijzijn moeten jullie de rots naar daar bevelen water te geven. Jullie zullen water voor hen uit de rots laten komen en mensen en vee te drinken geven. Mozes nam de staf uit het heiligdom, zoals de Heer hem had opgedragen. Hij en Aaron lieten iedereen bij de rots samenkomen. Luister, opstandig volk, zei Mozes. Zullen wij voor u uit deze rots water laten stromen? Hij hief zijn hand op, sloeg tweemaal met zijn staf op de rots en het water stroomde eruit, zodat iedereen te drinken had en ook het vee. De Heer zei tegen Mozes en Aaron, omdat jullie niet op mij vertrouwd hebben en in het bijzijn van de Israëlieten geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid, zullen jullie dit volk niet in het land brengen dat ik het geef. Dit was het water van Meriba, waar de Israëlieten de Heer verwijten maakten en hij hun zijn heiligheid liet toonde. De Heer zegene de lezing van zijn woord.
Goedemorgen, beste mensen. Ik wou even zeggen, Soetkin, dat ik het heel bijzonder vind dat jij vandaag de schriftlezing gebracht hebt. Voor de mensen die het niet weten, Soetkin en ik delen een jarenlange vriendschapsband met elkaar. En dank je wel dat je dit vandaag gedaan hebt. Een mooi begin van deze Sabbat. De overdenking van vandaag heeft als titel meegekregen, aan het eind is er liefde. Ik weet niet hoe jullie op Sabbatmorgen naar de kerk komen, maar ik heb altijd de neiging, als ik in de kerk zit en ik hoor de titel van een preek, ik heb altijd de neiging als ik de titel van een preek hoor, om dan al tijdens de preek op zoek te gaan naar waarom heeft de spreker van vandaag nu precies deze titel gekozen. Dus we hadden het over de titel, aan het eind is er liefde. Ikzelf ben iemand die dan eigenlijk tijdens de dienst op zoek gaat naar waarom heeft de spreker nu precies voor die titel gekozen. En misschien zijn jullie ook wel zo. Misschien zitten hier ook wel mensen die tijdens de overdenking al op zoek zullen gaan naar dat ene moment waarop het voor u duidelijk wordt, zo'n soort van aha-erlevenis van, ah, ik snap haar titel. Bij jullie wil ik mij op voorhand al verontschuldigen, want de titel van deze overdenking zal pas helemaal aan het eind worden onthuld. Aan het eind is er liefde. Evengoed had ik voor deze titel kunnen kiezen. Heeft Mozes gezondigd? Die vlag dekt waarschijnlijk beter de lading en de inhoud van mijn overdenking. Maar u zult merken dat op deze vraag geen eenvoudig antwoord te vinden is. En bovendien ligt het niet echt in mijn aard om de zonde het laatste woord te geven. Dus daarom, hou even vol, ik zou zeggen een half uurtje ongeveer, en hopelijk mag u het dan straks ook echt ervaren, aan het eind is er liefde. Laten we beginnen bij het begin, bij de schriftlezing die Soetkin heeft gebracht. We bevinden ons op dit moment ongeveer halverwege het boek Numeri. En de rode draad in dit boek is de tocht van het volk Israël door de woestijn naar dat beloofde land. Deze tocht verloopt niet zonder problemen. Het was geen recht pad wat ze gekozen hebben. En ook het volk waarmee Mozes op pad moest gaan was niet van de makkelijkste. U hoorde het daarnet al in het kinderverhaal. Ze deden haast niets anders dan morren, klagen, zagen, ze waren niet echt tevreden. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar op dit moment heb ik al heel wat respect voor Mozes. Dat hij toch met hen op weg blijft gaan. In Numeri 10 lezen we dat de Israëlieten wegtrekken uit de Sinaï-woestijn op de 20e dag van de tweede maand van het tweede jaar van hun tocht. In Numeri 13 zien we hoe Mozes de verkenners erop uitstuurt om gedurende 40 dagen het beloofde land van Kanaan te gaan verkennen. En deze verkenners komen terug met verhalen over een wondermooi land dat overvloeit van melk en honing. Maar ze komen ook terug met verhalen over de bewoners van dat land, die sterk en onoverwinnelijk zijn. Ze hadden er zelfs reuzen gezien. En het volk wordt dus opstandig. Ze verzetten zich tegen het harde leven in de woestijn en ook tegenover hun leiders Mozes en Aaron. Ze komen ook in opstand tegen de Heer. En als gevolg van hun opstandigheid zal het volk 40 jaar in die woestijn moeten rondzwerven. 1 dag voor elk jaar. En in die 40 jaar zal die ganse generatie die de uittocht uit Egypte heeft meegemaakt omkomen. Behalve 2, Jozua en Caleb. En ik weet niet of het jullie ondertussen is opgevallen, maar met de schriftlezing van daarnet, waar deze overdenking over gaat, dus met die dood van Mirjam en ook Aaron, zijn we bijna aan het einde gekomen van die periode van 40 jaar. En ik ga proberen om dat in een korte tijdslijn te schetsen, zodat het u duidelijk wordt, want het is voor het verloop van vandaag wel belangrijk dat we weten dat we op het einde van die 40 jaar zitten. De schriftlezing begon met de dood van Mirjam. In de eerste maand kwamen de Israëlieten, het hele volk, in de woestijn van Sin. En ze bleven lang in Kades. Mirjam stierf daar en werd er begraven. Even verderop lezen we over de dood van Aaron. Daar, op de top van de berg, stierf Aaron. Hij stierf dus kort na Mirjam. En verderop in Numeri staat dat Aaron 40 jaar na Israëls uittocht uit Egypte stierf. Toen beklom de priester Aaron de berg Hor naar het bevel des Heren. Hij stierf al daar in het 40ste jaar na de uittocht. Aaron sterft dus vlak na Mirjam, bijna aan het einde van die 40 jaar. Straks wordt het u duidelijk waarom we dat proberen voor ogen te houden. En ook Mozes wist dat zijn dagen geteld waren. Hij zal er niet bij zijn wanneer het volk Israël de Jordaan oversteekt. Hij zal sterven in het zicht van het land zonder er één voet binnen te zetten. Ik vond dat hard, mensen, toen ik dat las. Het was al geen geschenk dat hij met zo'n moeilijk volk op stap moest gaan. Een tocht van enkele weken duurde plotseling 40 jaar. Hij kreeg niets anders dan kwaaie mensen om zich heen, een hoop verwijten over zijn hoofd. En dan vlak voor de meet, probeer het u voor te stellen, vlak voor de meet hoort hij dat hij van God het beloofde land niet mag binnengaan. Ik heb daar moeite mee. En nochtans, Mozes is niet zomaar de eerste, de beste. Hij was de man die de confrontatie aanging met Farao. Hij was het die alle plagen aankondigde. Hij is het die het volk uit Egypte heeft geleid, die hen door de zee en de woestijn voerde en die voortdurend hun ondankbaarheid, hun gejammer en hun geklaag moest doorstaan. En toch mocht hij dat beloofde land niet binnengaan. Het land waarna hij al die jaren als leider van het volk op weg was geweest. En dan vraag ik mij af, in Gods naam, waarom? Waarom? Wat had Mozes dan precies verkeerd gedaan? Wat was zijn zonde? En op welk vergrijp staat zo'n zware straf? Geen getuigen mogen zijn van de afronding, van de volleinding van die missie, waarop hij door God zelf was uitgestuurd. God had hem die opdracht gegeven. God had hem op weg gestuurd. En nu mag hij het niet volbrengen. Waarom? De Bijbelse tekst die lijkt glashelder, omdat hij niet op God vertrouwd heeft en omdat hij in het bijzijn van de Israëlieten geen ontzag heeft getoond voor Gods heiligheid. Ik vind dat, sorry dat ik het zeg, een vrede God. En persoonlijk heb ik er heel veel moeite gehad met dit beeld van God toen ik aan mijn voorbereiding bezig was. Gelukkig was ik niet de enige die daarmee geworsteld heeft en ik ben op zoek gegaan naar wat exegeten, bijbelgeleerden, bijbelkenners getracht hebben om hierop een antwoord te vinden. Eén ervan was Maimonides. Hij zegt het volgende. De zonde van Mozes was zijn woede. Zijn heftige woorden tot het volk. Luister, stelletje onruststokers. En zo beweert hij. Bij iemand anders zou dit misschien als een klein vergrijp kunnen beschouwd worden. Maar Mozes was niet alleen hun leider, hij was op dat moment ook het hoogste rolmodel voor de Israëlieten. En uit zijn gedrag hadden ze misschien kunnen afleiden dat woede getolereerd wordt, dat God woede toelaat. Dus zegt hij, nee, zijn woede was een zonde. Een andere bijbegeleerde, niet zomaar de eerste de beste, Rashi. Hij beweert dat de zonde van Mozes was dat hij op de rots sloeg en niet tot de rots sprak. Ook dat kwam in het kinderverhaal daarnet aan bod. En Rashi zegt, als Mozes had gedaan wat hem was opgedragen, dan had het volk een onvergetelijke les geleerd. Want, zegt hij, als een rots die niet kan spreken of horen, die geen voedsel of water nodig heeft, als zo'n rots het woord van God gehoorzaamt, hoeveel te meer zouden wij mensen dat dan niet moeten doen? En volgens nog een andere commentator is de zonde van Mozes ligt die in zijn woorden. Zullen wij voor u uit rotswater laten stromen? Dat zou dan inhouden dat het om een menselijke tussenkomst ging in plaats van een goddelijk wonder. Toen ik dit allemaal las, dan stelde ik bij mezelf zo de vraag van, heeft God dat dan echt allemaal nodig? Al die erkenning? Heeft God dan werkelijk zo'n groot ego? U merkt het, tijdens de voorbereiding van die overdenking heb ik mezelf heel wat vragen gesteld en bij momenten voerde ik echt al een worsteling met die God of met dat beeld van God dat ik kreeg. Er zijn nog al tal van andere commentatoren die hier over hun mening gegeven hebben. En een mooie uitspraak vond ik bij een Italiaanse bijbelgeleerde. Hij schrijft het volgende. Mozes beging één enkele zonde. Maar de commentatoren hebben hem beschuldigd van minstens 13 zonden. Elk bedacht een nieuwe overtreding of een nieuwe ongerechtigheid. En toen dacht ik, misschien moeten we het eens aan Mozes zelf gaan vragen. Misschien moeten we het niet bij al die bijbelgeleerden, bij al die studies gaan zoeken. Misschien moeten we gewoon eens kijken en lezen wat Mozes daarover te zeggen had. Op een bepaald moment spreekt hij het volk toe en zegt hij, ik heb de Heer gesmeekt. Heer mijn God, u bent begonnen uw dienaar uw grootheid en kracht te tonen. Welke God in de hemel of op aarde kan uw daden en uw kracht evenaren? Sta mij toe over te steken en dat goede land aan de overkant van de Jordaan te zien. Die mooie bergen en de Libanon. Maar door uw schuld was de Heer tegen mij in woede ontstoken en hij weigerde naar mij te luisteren. Hier beweert Mozes dus dat die weigering van God om hem het land te laten binnengaan, dat toe te schrijven is aan het feit dat God boos was op het volk en niet alleen op hem. Ook in de psalmen vinden we daar iets over terug. Psalm 106, ook daar lijkt de schuld bij het volk te liggen. Zij wekten zijn toorn bij het water van Meriba en brachten Mozes in moeilijkheden. Want toen zij zich verzetten tegen Gods geest, sprak hij overhaast en onbezonnen. Ook hier lezen we dus dat het probleem was dat het volk zich verzette tegen Gods geest. Wat valt er dan nog te zeggen over het feit dat Mozes met zijn staf op de rots sloeg, in plaats van er tegen te spreken? Lag daar dan de zonde van Mozes? Dat is wat Rashi beweert in elk geval. Bij een eerdere gelegenheid, in gelijkaardige omstandigheden, had God Mozes nochtans bevolen om zijn staf te nemen en om op de rots te slaan. Als je op de rots slaat, zal er water uitstromen. En het is precies deze handeling, tenminste volgens Rashi, omwille van deze handeling dat hij gestraft wordt. Nochtans, God had het hem al gevraagd om met zijn stok op die rots te slaan. Maar dit, mensen, dit speelt zich af aan het begin van die 40 jaar. Nu zitten we op het einde van die 40 jaar. Ik heb u daarnet gezegd, het zal duidelijk worden waarom ik daar zo de nadruk op leg. En misschien kunnen we dan... Dus het is niet simpel, dus ik heb geprobeerd om een antwoord te vinden nog altijd op die vraag, heeft Mozes gezondigd? En zo ja, wat was een zonde dan? Ik heb het nog steeds niet gevonden. Misschien kunnen we het verhaal op een andere manier benaderen, dacht ik toen. En de inspiratie voor die benadering heb ik gevonden, in het boek Numeri, geschreven door de Britse opperrabbijn Jonathan Sacks. Johan heeft er onlangs ook nog een verwijzing naar gemaakt. Het is een hele mooie reeks. De eerste 5 boeken van Mozes, de eerste 4 zijn ondertussen in het Nederlands vertaald. Echt een aanrader. Jonathan Sacks schrijft het volgende. Een van de meest opvallende kenmerken van het Jodendom is dat het niet gericht is op één enkele figuur die de ganse geschiedenis domineert. Integendeel, zegt hij, elk tijdperk brengt zijn eigen leiders voort. En die leiders verschillen van elkaar. Niet enkel qua persoonlijkheid, maar ook qua type leiderschap waar ze voor staan. Leiderschap, het type leiderschap, de leidersfiguur, wordt voor een groot deel bepaald door de tijd. U en ik, wij zijn allemaal op deze wereld gekomen op een moment waar we niet zelf voor gekozen hebben. En we hebben dan ook geen andere keuze dan te leven binnen de uitdagingen en de beperkingen die onze tijd met zich meebrengt. Het is dus weinig zinvol om leiders van vroeger te gaan vergelijken met de leiders van nu. Want het leven van vroeger is niet het leven van nu. En natuurlijk zijn er enkele universele kenmerken op te noemen van goed leiderschap. En deze staan voor alle duidelijkheid los van de tijd. Een goed leider moet over moed beschikken. Hij moet integer zijn. Hij moet in staat zijn om met iedereen om te gaan. Een leider moet volgens de Bijbel ook bereid zijn om te blijven leren, zijn leven lang. In Deuteronomium 17 staat dat een koning, een leider dus, de Torah moet bestuderen zolang hij leeft. Een goed leider moet ook gevoelig zijn voor de vragen van het moment, van deze specifieke tijd en van deze welbepaalde generatie. En net omdat iemand steeds de leider is van een specifieke generatie, is zelfs de grootste leider niet opgewassen tegen de uitdagingen van een volgende generatie. En begrijp me goed, dat is geen tekortschieten van de capaciteiten van die leider. Absoluut niet. Sacks schrijft daar het volgende over. Het is niet meer of niet minder dan de bestaansvoorwaarden van de mensheid. Terug naar ons verhaal. Bijna 40 jaar eerder had God tegen Mozes in bijna identieke omstandigheden gezegd om met zijn staf op de rots te slaan. En ook nu zegt God om zijn staf te nemen. En waarschijnlijk heeft Mozes toen gedacht dat hij dus ook nu weer op die rots zou moeten slaan. Want dat is wat hij vroeger had gedaan en dat is wat hij nu, bijna 40 jaar later, met een volledig nieuwe generatie, weer doet. En wat Mozes, we kunnen het hem niet kwalijk nemen, maar wat Mozes waarschijnlijk niet begrepen had, of waar hij niet onmiddellijk bij stil had gestaan, was dat de tijden veranderd waren. Mozes stond hier tegenover een gans nieuwe generatie. Degenen die er de eerste keer bij waren, toen God hem opdroeg om op die rots te slaan, dat waren mensen die het grootste deel van hun leven als slaven hadden doorgebracht in Egypte. De mensen die nu met hem bij die rots stonden, waren mensen die in vrijheid waren geboren. En er is een cruciaal verschil, mensen, tussen slaven en vrije mensen. Slaven gehoorzamen bevelen, vrije mensen niet. Slaven weten uit ervaring dat een stok gebruikt wordt om te slaan. Het is immers hoe hun meesters gehoorzaamheid afdwongen. Maar vrije mensen reageren anders op machtsvertoon of op machtsmisbruik. Als je tot vrije mensen wil doordringen, moet je ze niet slaan. Je moet tot hen spreken, met hen in dialoog gaan. Het subtiele verschil in de opdracht van God, sla op de rots. En 40 jaar later, spreek tot de rots, is hiervan wezenlijk belang. Een slaaf, die sla je, tot een vrije mens, spreek je. En Mozes' onvermogen om dat onderscheid te zien was, ik heb het al gezegd, geen tekortkoming. En in mijn ogen nog minder een zonde. Het was een onontkoombaar gevolg van het feit dat hij sterfelijk was. Dat hij menselijk was. We hadden het er vanmorgen in de sabbatschool ook al een paar keer over. Van, we zijn menselijk, we zijn sterfelijk en we maken nu eenmaal fouten. Iemand die in staat is om slaven naar de vrijheid te leiden, is niet dezelfde leider die vrije mensen na een nomadisch bestaan kan leiden bij de verovering en de vestiging van dat nieuwe land. Het zijn twee totaal verschillende uitdagingen die vragen om verschillende soorten leiderschap. En dit Bijbelse verhaal over die tocht van 40 jaar kan ons misschien wel dit leren. Grote veranderingen gebeuren niet van de ene op de andere dag. En er is vaak meer dan één generatie voor nodig en dus ook meer dan één type leider. En het feit dat Mozes op een moment van crisis, want dat was het, dat hij op een moment van crisis teruggreep op een handeling van 40 jaar eerder, die nu niet werkte, toont aan dat het tijd was om de leiding over te dragen naar een volgende generatie. En Mozes zag dat ook in. Hij zag dat in en hij vraagt aan God om een opvolger te benoemen. En dat duidt voor mij in elk geval op de grootsheid van Mozes. En ik heb het al gezegd, daarom verdient Mozes in elk geval van mij mijn uiterste respect. In nummer 27 lezen we het volgende. Mogen de Heer, de God die aan al wat leeft de levensadem schenkt, dan iemand over het volk aanstellen die het kan leiden en de troepen kan aanvoeren, zodat het volk van de Heer niet wordt als een kudde schapen zonder herder. Op deze vraag van Mozes duidt God Jozua aan als zijn opvolger. Misschien, mensen, was het feit dat Mozes dat beloofde land niet mocht binnengaan, geen straf, maar enkel een teken van zijn sterfelijkheid. En misschien gaat dit verhaal wel over onze eigen Jordaan. Een grens die wij niet zullen oversteken. Hoe lang we ook leven of hoe ver we ook reizen. Maar volgens mij hoeft dit geen tragisch verhaal te zijn. Wat wij beginnen, zullen anderen voltooien. Op voorwaarde dat wij bereid zijn om hen te leren hoe ze dat kunnen doen. En dat had Mozes begrepen. Grote leiders zijn leraren die degene die na hen komen in staat stellen om door te gaan met datgene waarmee zij begonnen zijn. Ik had u bij het begin van deze overdenking een belofte gemaakt dat er aan het eind liefde zou zijn. We komen er stilletjes, mensen. We komen er. Ik ga proberen om u hierin mee te nemen. Het zal een zekere inspanning van u vragen. Maar geldt dat niet altijd wanneer we de liefde willen ontdekken? Dat het een beetje inspanning van ons vraagt. Ik probeer jullie mee te nemen. Het schriftgedeelte van vandaag, dat Soetkin heeft voorgelezen, behoort tot de zogenaamde Parasha Shukat. Dat is een deel uit de Torah. Dat loopt van Numeri 19, vers 1 tot 22, vers 1. Het verhaal dat we lazen was hoofdstuk 20. Na het verhaal van het water uit de rots wordt die grote verhaallijn hervat van de reis naar dat beloofde land. Het volk Israël had de woestijn verlaten en was ondertussen dicht bij zijn eindbestemming gekomen. Na de weigering om door het land Edom te mogen reizen, trekken ze naar Kadesh. En het is daar in Kadesh, bij de berg Hor, dat Aaron sterft. Daarna voerden ze nog een strijd tegen de Canaanieten en zo komen ze in Moab terecht. En op dit punt, mensen, is er een soort van breuk in de tekst, vind ik. We hebben heel het verhaal gelezen, we hebben heel de tocht van Mozes en het volk kunnen meemaken. En dan schrijft de tekst in nummer 21, vers 14, plotseling deze zin. Daarom wordt er in het boek van de oorlogen van de Heer gesproken over Vaheb in Soefa en de dalen van de Arnon. Bizarre zin. Heel het verhaal over die uittocht en dan het boek van de oorlogen van de Heer. Wie van u heeft al over dat boek gehoord? Wie van u heeft het boek van de oorlogen van de Heer al gelezen? Iemand die het in zijn kast heeft staan? Nee, hè? Ik ben er naar op zoek gegaan. Ik vind het niet. Er is blijkbaar ook weinig tot niets geweten over dat boek van de oorlogen van de Heer. En ook de rest van die tekst vanuit het Hebreeuws is niet makkelijk te vertalen. Dat boek van de oorlogen van de Heer, was dat een apart boek wat verloren is gegaan in de geschiedenis? Is het een verwijzing naar een bepaald gedeelte uit de Torah? Een verzameling teksten die vertelden over de veldslagen van Egypte? Ik heb het niet kunnen vinden, mensen. En ook over die woorden, Vaheb in Soefa, bestaat heel veel onduidelijkheid. Ik heb geprobeerd om het vanuit de brontekst te bekijken, vanuit het Hebreeuws. Vaheb kan duiden op een plaats in Moab, waar ze zich op dat moment bevinden. Maar het kan ook afkomstig zijn van een langer woord, dat dan zou verwijzen naar de wonderen die God verricht. Maar het kan ook afkomstig zijn van het werkwoord Ahav. En Ahav betekent liefhebben. Zo ook het woord Soefa. Dat kan duiden dus op een plaats ten oosten van de Jordaan. Het wordt in andere Bijbelteksten ook vertaald als een storm of een wervelwind. En nog een mogelijkheid is dat het verwant is met het woord Sof. wat einde betekent. En Jonathan Sacks, naar wie ik daarnet al verwees, haalt hier in zijn boek een interessante gedachte aan. En die ik op zich wel fascinerend vond. Hij schrijft het volgende. Vroeger werden oorlogen uitgevochten op het slagveld. Maar ook nu nog wordt er strijd gevoerd. En niet alleen op het slagveld. Soms is de strijd die we nu voeren meer van intellectuele of spirituele aard. Wanneer we de Bijbel lezen en meer nog wanneer we deze proberen uit te leggen, komen we vroeg of laat in conflict. En dan zegt hij de uitdrukking, het boek van de oorlogen van de Heer, kan dan misschien geïnterpreteerd worden als de debatten die de Joden voeren in het leerhuis. Of de gesprekken die wij hebben tijdens de sabbatschool. Zo'n discussie kan zeker in Joodse kringen al eens hoog oplopen. En ook wij zijn het niet altijd met elkaar eens. Zelfs het woord van God verenigt ons niet altijd. Vaak weten we wel, of menen we wel te weten, wat de Bijbel zegt. Het staat er toch. Maar het is niet altijd makkelijk te begrijpen wat de Bijbel bedoelt. En we interpreteren dat wat we lezen, elk op onze eigen manier. En daar is niets mis mee, integendeel zou ik zeggen. Zolang we ons maar aan enkele spelregels houden. Luister naar wat anderen te zeggen hebben. Respecteer de verschillende standpunten. Gebruik geen verbaal geweld. Geen grof taalgebruik. Sta open voor de visie van anderen. Zie meningsverschillen niet als een conflict, maar benader ze als een mogelijkheid. En blijf met elkaar in gesprek gaan. Ga moeilijke discussies niet uit de weg. Want ook al lijkt het soms alsof we loodrecht tegenover elkaar staan en voelt het soms eerder alsof wij elkaars vijanden zijn in plaats van elkaars broeders en zusters. Fahib in Soefa, aan het eind is er liefde. Amen.
Ja, inderdaad. Onze Vader is goed. Goed voor ons allemaal. Elke dag van ons leven. Laten we recht staan en samen zingen voor God. Dat Hij goed is, ook al lijkt het soms niet.
Thank you.
Willen we samen bidden met de woorden van Psalm 90, een gebed van Mozes, de profeet, zoals ze opgetekend staan in de Bijbel in gewone taal. Heer, bij u zijn we veilig, elke generatie weer. God, u bent er altijd geweest. U was er eerder dan de bergen, al voordat de aarde bestond. U was er al voordat alles begon en u zult er altijd zijn. U laat de mensen sterven, u laat ze weer tot stof vergaan. Voor u is 1000 jaar niet meer dan 1 dag, niet meer dan vandaag of gisteren of een paar uur in de nacht. U maakt zomaar een eind aan ons leven. Het gaat zo snel voorbij als een droom. Het is net als gras dat verdwijnt. Het gras komt 's morgens op, het groeit en bloeit, maar 's avonds verdort het. Wij sterven door uw woede. We verdwijnen omdat u boos op ons bent. U ziet alles wat we verkeerd doen. U kent onze diepste geheimen. Door uw woede komt er een eind aan ons leven. Het gaat voorbij als een zucht. Ons leven duurt maar 70 jaar of 80 jaar als we sterk zijn. En alles wat we doen is moeilijk en zwaar. Het leven is zo voorbij en dan zijn we verdwenen. Wij begrijpen niet hoe groot uw woede is. Daarom hebben we nooit genoeg eerbied voor u. Leer ons blij te zijn met elke dag, zodat we wijze mensen worden. Kom weer bij ons, Heer. Heb medelijden met ons. Laat ons niet langer wachten. Laat ons elke ochtend uw liefde zien. Dan zullen wij voor u juichen en zingen elke dag weer. U hebt ons veel laten lijden. Geef ons nu veel vreugde, zodat we al die ellendige jaren vergeten. Laat ons weer zien wat u voor ons doet. Laat onze kinderen zien hoe machtig u bent. Heer onze God, laat ons zien hoe goed u bent. Help ons bij wat we doen. Ja, help ons bij alles wat we doen. Mogen de Heer dan voor u lopen om u de rechte weg te wijzen. Mogen hij naast u gaan om in uw vriendschap te delen. Mogen hij achter u staan om u rugdekking te geven. Mogen hij onder u zijn om u op te vangen wanneer u valt. Mogen hij in u wonen om u de kracht te geven voor alle dag. Mogen hij om u heen zijn als een muur van liefde tegen zorg en angst. Mogen hij boven u zijn om u te beschijnen met zon en u te verlichten met zijn zegen. Mogen de Heere u tot zegen zijn, zodat u op uw beurt een zegen kunt zijn. Amen.